Fijn dat ik jullie mag dienen met het woord. En ik hoop dat God zijn waarheid binnen in jullie zal spreken. Dat je de stem van God verstaat. En ik hoop dat God jullie helpt in het luisteren en mij helpt in het spreken. En we willen namelijk iets lezen uit Lucas 2. Lucas 2, vers 36. Lucas 2, vers 36. En er staat ook: Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaar 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En er kwam op dat moment. En ze kwam op dat moment erbij staan en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden, volgens de wet van de Heere, wat volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en genade van God was op hem. De geschiedenis van Anna. Anna, het is feest vandaag voor je, want je mag je verlosser vasthouden. Je mag Jezus zien. Geweldig mooi wat ze zo meemaakt in haar leven. En Anna, wat heb je een geweldig mooie naam. Komt van het Hebreeuwse Ganna. En ik zal jullie straks vertellen wat dat betekent. En we gaan nadenken over het leven van Hanna. En misschien heeft dat leven iets te zeggen. En misschien kan je er ook heel praktisch iets mee. We gaan nadenken over Hanna en dan denken we, en dan hebben we 3 punten. In de eerste plaats Gods genade in haar leven. 1. Gods genade in haar leven. 2. Gods zoon in haar hart. En 3. Gods lof in haar mond. We hebben 3 punten. In de eerste plaats Gods genade in haar leven. Gods zoon in haar hart. En Gods lof in haar mond. Als we iemand tegenkomen, dan stellen we ons voor. En dan zeggen we van, nou, ik ben Kamphuis. Of ik ben Jansen. En ik ben bouwvakker. Of ik ben schoolmeester. Of ik ben predikant. En dan kan je iemand ook plaatsen. Nou, daar gaan we vanmorgen eens over nadenken. Wie Anna was. Wat haar naam was. Wie de vader was. En wat de beroep was, maar vooral ook wie ze wilde zijn voor God. Je kan zeggen, je kan beginnen met van, nou, ik ben Jansen en ik werk op school. Of je kan ook zeggen, ik ben christen. Ik geloof in de Heer Jezus. Dat is gelijk ook heel confronterend. Om heel duidelijk stelling te kiezen, ik ben van Jezus. En broeders en zusters, dat is ook heel bijzonder. In de eerste plaats denken we over haar beroep. Ze was een profetes. En het woordje profetes, dat is volgens het woordenboek iemand die de toekomstige dingen vertelt. Of iemand die klanken van God voortbrengt. Maar heel bijzonder is dat. Die de verborgen dingen van God verkondigd. In de Griekse mythologie was het zo dat er een profetes was van Apollo. Die woonde in Delfoi. En als je niet wist hoe je toekomst eruit zag, of je gelukkig zou zijn in de liefde, of hoe het zou gaan in je leven, hoeveel kinderen je zou krijgen, dan ging je naar Delfoi. En in Delfoi Daar was een rotskloof. En een rotskloof, daar zat een vrouw boven, de Pita. En die Pita die snoof de dampen op. En dan raakte ze helemaal in extase. En dan bracht ze hele aparte klanken voort. Klanken van de goden. Onverstaanbare klanken. Een soort van tongentaal, zou je kunnen zeggen. God kent het, maar de boze kent dat ook. En dan boven de rotsen zat een profetes. En die zat te luisteren naar die onbekende klanken. En die vertaalde precies wat het moest zijn. En er kwam ooit een grote koning met een enorm leger eraan. En die moest de oorlog voeren. En hij kwam daar met een vraag in Delfoi, in de tempel van Apollo. Zal ik het leger verslaan? Zal ik de oorlog winnen? En hij kreeg een woord. Hij kreeg een woord. Een groot leger zal totaal vernietigd worden. En de koning was helemaal opgetogen. Maar hij wist niet dat het zijn eigen leger was wat vernietigd zou worden. Heel bijzonder. En waarom noem ik dit nou? Profetes wil zeggen dat die Pita uit de afgrond de dampen opsnoof. De profetie van de boze komt uit de afgrond. En de profetie van God komt uit de hemel. Mag ik het anders zeggen? De profetie van de boze, dat is de walm van de hel. En de profetie van God, dat is de wind uit de hemel. Geweldig mooi. En je kan profeteren de woorden te spreken. Maar je kan ook profeteren door muziek te maken. Klanken voort te brengen. God gebruikt klanken. God gebruikt profetie. Dat was heel bijzonder. Toen ik hier aankwam, toen werd ik... Ik moest even in de kleedkamer wachten. En toen werd ik heel erg bepaald bij de muzikanten die vanmorgen zouden spelen. En toen dacht ik van, geweldig. Mensen, een stukje van Heman. Daar lees je namelijk dat Heman profeteerde met luid en met trommel. De man die daar zit achter de trommel, die heeft geprofeteerd. Bijzonder, hè? Die heeft klanken voortgebracht. De klanken van God. Zo heb je een verschillende bediening. Je hebt een profetie om te spreken, klanken voortbrengen, woorden spreken, maar ook lofliederen brengen. En dan komt, weet je wat er gebeurt dan? Dan komt de kracht van de Heilige Geest vrij. En geweldig mooi dat je door liederen de kracht van de Heilige Geest door mag geven. En dat het iets gaat doen in je hart. En dat is ook geweldig. En toen vertelde ik vanmorgen, ik ben ooit naar een workshop geweest van een zekere Donnie McClurkin. Dat was een hele voorganger van een evangelische gemeente in New York. Een hele grote gemeente. En die workshop, dat was voor zangleiders en voor voorgangers. En toen vertelde die, hij speelde saxofoon. En hij zegt, vroeger was ik zonder God. En vroeger heb ik afschuwelijke dingen gedaan. En toen heb ik mijn saxofoon gebruikt en ik was heel beroemd, heel bekend. Maar weet u wat er gebeurde? De walm van de hel kwam uit mijn saxofoon. En toen heb ik de Heer Jezus leren kennen. En toen heb ik de kracht van de Heilige Geest leren kennen. En weet u wat er gebeurde? De wind van de hemel, de adem van de hemel kwam uit mijn sax. Geweldig mooi. Anna was een profetes. Anna bracht klanken voort, woorden van God. Het is eigenlijk een woord wat uit het Akkadisch komt, het Hebreeuws, maar uit het Akkadisch. En dat is Nabu. En dat Nabu, dat betekent eigenlijk onder opborreling spreken, woorden van God spreken. Woorden die je nodig hebt. Woorden die gaan over Jezus Christus. Broeders en zusters, dat is zo geweldig mooi. Dat je hier mag zitten. En dat je dat mag ervaren. En ik hoop zo dat je dat ook zult ervaren. God gebruikt mensen om te spreken. En dat zijn niet alleen voorgangers, niet alleen muzikanten, maar God wil jou ook gebruiken. Dat je op de juiste manier, op het juiste moment, woorden van God gaat spreken. En Anna mocht een profetes zijn. Anna mocht woorden van God spreken. O Heere, wilt u geven dat ik woorden van u spreek? Niet woorden van Harry Kamphuis of woorden van iemand anders, maar woorden van u. Muziek van u. De Bijbel die noemt verschillende profetessen. Dat is heel bijzonder. Mirjam bijvoorbeeld. De zuster van Mozes, Hulda. En de vier dochters van Filippus, die worden ook profetessen genoemd. Die hebben een ambt vervuld. Een heel bijzonder ambt. Maar dit is wel heel bijzonder. Want je leest er heel makkelijk overheen. Maar God had zich 400 jaar stilgehouden. 400 jaar was er geen woord van de Heer geweest. 400 jaar was er niet geprofeteerd. En dan opeens, daar staat in de tempel, staan twee mensen, Simeon en Anna, die God wil gebruiken om te profeteren. En wanneer gaan ze profeteren? Als Jezus gekomen is hier op aarde. Waar gaat de profetie over? De profetie gaat over Jezus Christus en die gekruisigd. Simeon zei het, er zal een zwaard door je ziel heen gaan. Wat moet je doen als je spreekt? Wat moet je doen als je muziek maakt? Je moet het hebben over Jezus Christus en het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonde. Soms mag je er niet eens meer over spreken. Het bloed van Jezus, man toch, wat ouderwets allemaal. Maar ik ben gekocht met de duurste prijs die je maar kan bedenken. Ik ben gekocht door het bloed van Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u dat gedaan heeft voor mij. Geweldig mooi. Anna, het is feest voor je. Je mag Jezus vasthouden. Je mag Jezus zien. En ik hoop zo dat u ook Jezus zult zien. Al zijn heerlijkheid en al zijn majesteit. En dat kan nu nog. Met geestelijke ogen mag je Jezus zien. En dan haar geloof. Haar geloof dat bepaalt ook haar identiteit. Ze is niet alleen een profetes, maar ze is het met heel haar wezen. Er staat namelijk geschreven dat ze niet week uit de tempel. Als 's morgens de deuren van de tempel opengingen, dan stond Anna daar klaar. En als 's avonds heel laat de deuren van de tempel dichtgingen, dan ging Anna weer weg. Als u hier zit met een hart, dan mag u ook verlangen. Dan mag je zeggen, Heer, ik wil zo graag uw tempel binnengaan. Ik wil zo graag u zien. Wat is het geweldig mooi. Er is alleen een diep gemis. Ze zoekt namelijk Jezus in de tempel. Maar hij was er niet. Dag en nacht hield ze vol. Dag en nacht had ze een verlangen dat ze de Heer Jezus vast mocht houden. Dat ze haar verlosser mocht zien. Dat ze haar heiland, haar Heer mocht zien. En dan is het moment gekomen dat ze hem vast mag houden. Wat kan je van Anna zeggen? Ze is een profetes. Ze had een dienst voor God. Ze had een liefde voor God. Ze week niet van het huis van God. Maar wat kan je nog meer van haar zeggen? Ik kan zeggen dat ze een gebedsleven had. Ze diende God met vasten en bidden. Mag ik u vragen, bidt u nog wel eens? Of is het een sleur geworden bij het eten of als je naar bed gaat? Maar Ken je dat? Ken je dat, dat je zegt, God, hier ben ik. Hier is mijn hart, ik wil de deuren van mijn hart openzetten. U mag alles hebben in mijn leven. Ik wil heel graag de dingen met u gaan bespreken. En mooi als je in het onderwijs werkt. Ik denk dat jij in het onderwijs zit. Ook geweldig mooi. Weet je, dan mag je 's morgens opstaan als juf of als meester. En dan mag je bidden, Heere God, wil u geven dat mijn kindertjes de Heere Jezus in me mogen zien. Geweldig mooi, hè? Of Heer, wil u geven dat de mensen op het kantoor zullen zien dat ik u lief heb. Geweldig mooi. Anna was een profetes. Anna had een dienst voor haar Heer en Heiland. En broeders en zusters, ze had een gebedsleven. En dat is heel bijzonder. Ik zei het al, Anna was een profetes. Heel bijzonder is het dat er twee getuigen staan in de tempel. En we zullen straks zien dat die twee getuigen eigenlijk verwijzen naar de twee getuigen die strakjes er zullen zijn in de tijd van de grote verdrukking. Als er twee profeten, Mozes en Elia, zullen zijn. Wanneer komen die? Die komen als Jezus komt. Als hij strakjes komt op de Olijfberg. En als die Olijfberg zal scheuren. En als ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En ik vind het zo geweldig mooi dat God als het ware de details tot in de kleinste puntjes regelt. En dat Simeon en Anna eigenlijk beelden en typen mogen zijn die wijzen naar de twee profeten die strakjes gaan komen. Ik zal daar straks nog wat meer over zeggen. En dan, Anna, wat heb je een mooie naam. Betekent eigenlijk... Het is eigenlijk het Hebreeuwse Ganna of Hanna, zoals u wilt. En Hanna betekent genade van God. Het geweldig mooi dat God je gebruikt en dat je genade hebt en genade krijgt om te spreken over hem. Dat je leven een loflied mag zijn, Anna, en dat je leven voor hem mag zijn. Heel bijzonder. Maar het maakt het nog bijzonder. Ze is namelijk een dochter van Fanuel. En als je Fanuel in het Hebreeuws overzet, dan betekent het net zoveel als Pniel. En wat betekent Pniel? Het gelaat van God zien. Heeft u ook een verlangen om het gelaat van God te zien? En dan moet je die namen gaan combineren. Anna. Wat een genade is het dat je het gelaat van God mag zien. Harry, wat is het een genade van God. Dat als je de Heer Jezus ziet aankomen in het gewaad van het woord. Als je stille tijd houdt en als je mag zien. Wat een genade is het dat je zijn aangezicht zoekt en zijn aangezicht mag zien. Is dat geweest, broeders en zusters, daar in de tempel. Die twee oude mensen die daar staan met zo'n klein kindje. En toen dacht ik van, heel bijzonder, hè? Fanuel, het gelaat van God zien. En Anna, dat betekent genade. En toen dacht ik van, Mary, did you know? Hè, van, wist je dat je God gezien hebt? Wist je dat je God vastgehouden hebt? Maar... Het komt nou heel dichtbij, hè? Mary, did you know dat je een kindje gebaard hebt? Letterlijk, fysiek gebaard hebt. Je hebt God gebaard. En toen heb je hem vastgehouden en toen heb je gezien. Je hebt het aangezicht gezien. En toen heb je God in zijn gezicht gezien. Dat was Jezus. Gelooft u toch? Dat Jezus God is? Ik wel. Zo geweldig mooi. En toen mocht je hem de borst geven. Klein kindje aan je borst leggen. Je hebt God aan je borst gehad. Dat maakt het zo bijzonder dat God afgedaald is in onze chaos. dat hij een zaadje werd in een baarmoeder. En dat hij zo klein werd om in onze chaos te komen. Om voor onze chaos te sterven aan het kruis van Golgotha. En dat heeft hij gedaan uit liefde voor jou. Dat heeft hij gedaan uit liefde voor mij. En dan komt het nog wat dichterbij. En dan zou je niet zeggen, Mary, did you know? Maar Anna, did you know? Want je hebt, wat een genade is het, dat je het aangezicht van God zomaar mag zien. Broeders en zusters, ze is profetes. Ze heeft een gebedsleven. Ze heiligt zich met vasten en bidden voor God. Ze geeft haar leven terug aan hem. En haar afkomst is ook heel bijzonder. Ze is de dochter van Fanuel. Maar dan komt het. En ik zei het al, dat typen en beelden zijn van de twee profeten in de grote verdrukking, die strakjes komen voor de komst van Jezus Christus. Want er staat iets heel bijzonders. En je leest er heel makkelijk overheen. Er staat namelijk dat ze komt uit de stam van Azer. En dat is helemaal niet gewoon. Want welke stammen waren er overgebleven in het Joodse land? De stam van Benjamin en Juda en misschien nog wat van Levi, maar daar hield het op. De 10 stammen die waren afgevoerd en die waren in ballingschap geraakt door het Assyrische Rijk. Ze waren er niet meer. En toch zegt God, ik weet waar de Ben Ephraim zijn, ik weet waar de Ben Asher zijn. Ik weet waar de zonen van Asher zijn en de dochters van Asher zijn. Want heel Israël zal behouden worden. Gelooft u dat? Gelooft u dat als straks de Messias komt, dat het Joodse volk als een geheel er zal staan? De stammen uit Juda en de stammen uit Azer en de stammen uit overal. Broeders en zusters, ik zei het al. Anna is een vertegenwoordiger, een profetes van de stam van Azer. Een vertegenwoordiger van het 10-stammenrijk. En Simeon is een vertegenwoordiger van het 2-stammenrijk. En zo staat heel Israël voor God. Gelooft u dat? Geweldig mooi. Ik weet dat ik hier ooit een keer een preek heb gehouden. Dat God zelfs de mensen uit Zin-in terugbrengt. De zonen van Ephraim terugbrengt uit Zin-in. En Zin-in, dat kan je in het Ifrit vertalen met China. Bijzonder, hè? En ze komen terug. Er worden stammen in Iran worden ontdekt. Er worden mensen uit China worden ontdekt die het Pesach vieren. Er worden stammen uit Ethiopië. Overal komen ze vandaan. Waarom? Omdat God zijn volk lief heeft. En dat hij een belofte gedaan heeft en dat hij gezegd heeft, ik ga Israël weer terugbrengen op de bergen van Judea. Ik ga ze brengen in het land van Israël. En u staat erbij en u ziet ernaar. Zo geweldig mooi. Goed. In de eerste plaats, we hebben gekeken naar de genade van God in haar leven. En dan in de tweede plaats, Gods zoon in haar hart. Met stralende ogen houdt ze het kindje vast. En dan staat er, en ze beleed de Heere. En dat beleiden, dat ziet op hem. Ze ziet het kind en ze vertelt. Het is geweldig mooi als je iemand lief hebt. Dan is je hart ervan vol. En dan ga je vertellen. Dan ga je zeggen hoeveel die persoon voor jou betekent. Moet u eens proberen te vertellen, wie is Jezus voor u? En hebt u Jezus gezien? Wat heeft Anna gezien? En wat kan ik van hem heel persoonlijk vertellen? O Heer Jezus, ik heb u zo lief. U bent zo genadig. U bent zo barmhartig. U bent zo goed. Misschien gebruik ik nou hele ouderwetse woorden. Ik ben wel een ouderwetse kerel, maar ik voel me er wel een beetje prettig bij. Maar zo bijzonder. Word je barmhartig. Ouderwets woord, hè? Barmhartig is in het Hebreeuws hetzelfde woord dat te maken heeft met baarmoeder. Net zoals dat een moeder betrokken is bij haar kindje die groeit in haar baarmoeder. Zo is God betrokken bij mij en zo heeft God mij lief. En zo zulke warme gevoelens heeft hij. Sorry, moet je niet weglaten in je vertaling. Moet je gaan uitleggen. Moet je onze kinderen uitleggen. Want die horen een andere taal. Fuck you en zo. Dat soort dingen. En dan moeten we met moderne vertalingen meegaan. Broeders en zusters, we moeten het woord van God vasthouden. En we moeten stoer zijn. En het onze kinderen vertellen. Broeders en zusters, Anna had God in haar hart. En hoe kan je God nou zien? Nou, ik zei het al. Professor Bavinck, die zei het als het volgt. Als je je stille tijd houdt, dan komt in het gewaad van de schrift komt de Heer Jezus naar je toe. Nou, geweldig mooi dat je hem mag zien. O Heer Jezus, ik heb zo'n verlangen dat ik u mag zien. Heeft u dat ook? Ik heb zo'n verlangen dat als hij strakjes terugkomt, wil ik hem in zijn ogen kijken. En dan wil ik het hem zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u mijn verlosser bent. Dank u wel dat u barmhartig bent. Dank u wel dat u me lief heeft. Ik verdien het niet, Heer, maar wat groot van u. Wat groot dat u op dat moment de spijkergaten laat zien. En ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En dan tot slot, Gods lof in haar mond. Als je weet wie je koning en je verlosser is, dan ga je over hem spreken. En dan staat er heel mooi. Er staat geschreven, en zij sprak over hem. Nog een keer, en zij sprak over hem. Het gaat niet over wat ze voelt, wat ze denkt, wat ze goed vindt om te zeggen. Maar ze sprak over wie? Ze sprak over Jezus. Geweldig mooi. En dan staat er dat Anna haar adresjes heeft. Want er staat, en zij sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Geweldig mooi. Alle mensen die de verlossing verwachten. Verwacht u ook verlossing? Dat is ook zo'n ouderwets woord, verlossing. Nou, ik zal het uitleggen. In het Grieks is daar het woordje lutrosis en dat komt eigenlijk van lutron. En lutron, dat betekent eigenlijk onder de macht van een slavenheer vrijkopen, loskopen. Daar ben ik ook mijn preek mee begonnen. Ik ben gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Kan je op verschillende manieren zeggen. Dat kan je zo evangelisch zeggen of je kan het reformatorisch zeggen. Maakt me allemaal helemaal niks uit. Als u maar weet wat u bedoelt. He, wat is uw enige troost? Beide in leven sterven. Dat moest ik vroeger leren. Toen ik niet evangelisch was, maar gereformeerd. Het zijn geweldige dingen, toch? Die zeggen, ik ben het eigendom van Jezus. Ik mag weten dat ik verlost ben. Nou, dan gaan we toch spreken. Dan gaan we de adresjes zoeken om te spreken over de verlossing van Jezus Christus. Ik heb iets willen vertellen over Anna, over haar naam, over haar beroep, over haar afkomst, over dat ze de Heer Jezus lief had en over dat ze van hem ging spreken. Vertel de mensen alsjeblieft dat Jezus leeft. Vertel het in je klaslokaal. Vertel het op je kantoor. Vertel het bij je vrienden, wie die is. Barmhartig, genadig, geweldig. Heer Jezus, ik hou zo'n boel van u. Amen.